Mooi. Dan gaan we weer verder met de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Nu, we hebben gezien dat er dus vier groepen zijn te onderscheiden. En dat de laatste groep door de Heer wordt uitgezonden ter elfder uren. Eigenlijk op het laatste moment. Als er nog één uur is te gaan op de tijdsklok van God. Daarvoor moet natuurlijk wel Israël weer door God worden aanvaard, worden ontfermd. Hij zal zich over zijn volk ontfermen. En dat zal hij ook doen zodra hij die arbeiders stuurt in de wijngaard. En we hebben gezien dat die laatste groep die ter elfde uur wordt gestuurd, eendeels ons wijst op Elia. En ik wil daar nog een getuige bij noemen die met Elia optreedt. In mijn persoonlijke visie is dat Henoch. Bij sommige mensen is dat Mozes. Maar goed, dat zeg ik er maar gelijk bij. En daar kunnen we dan van mening over verschillen en nog een hele boom over opzetten. Maar laat het maar even rusten. En daarnaast nog eens, naast deze twee getuigen, nog eens 144.000 getuigen. Ik zie de twee getuigen in Openbaring steeds optreden in Jeruzalem, waar zij ook op een gegeven ogenblik sterven. En waarom kom ik nou op Elia en op Henoch? Omdat dat er twee zijn die niet zijn gestorven, maar goed. En daarnaast zie je 144.000 getuigen die echt in de wereld uitgezonden worden met het evangelie van het koninkrijk naar elke stam, taal en natie. Zij prediken dan wederom, let wel, het evangelie van het koninkrijk. En dan gaat eigenlijk in vervulling wat de Heer Jezus ook in Matthäus 24 in zijn profetische reden zegt. En degenen die hier vaker komen, nou, die kennen de tekst wel. En daar komen we in zijn context bij die profetische reden maar wel op terug. Maar er staat in vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Goed. Dat uur, dat laatste uur, als de avond dus valt, dan komt Christus weder. Dan zal ook, als dat laatste uur voorbij is, hij komen als een dief in de nacht en zal die ook loon worden uitbetaald. Goed, wie zijn de laatste? Nou, de laatste zijn natuurlijk degene die het laatste gehoor hebben gegeven. Richten op de Joden in het land. En de apostel Paulus die gaat steeds naar de Joden buiten het land. En steeds waar hij ook komt, gaat hij eerst naar de synagoge om te prediken aan de Joden. Het is eerst de Jood en dan de Griek. Ja, je kan zeggen dat die laatste, dat die maar heel kort hoeven te werken. Maar één uurtje. Dat valt ook in de gelijkenis op, want er ontstaat wat gemor. Want er staat in vers 11, of vers 10 maar, vers 9. Toen zij die omstreeks het elfde uur gehuurd waren kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eerste kwamen, en die eerste, wie waren nou de eerste die als arbeider de wijngaard ingingen? Nou, dat zijn met nadruk de 12, waarvan Petrus hier een van is, en die vraag heeft gesteld, wat zal dan ons deel zijn? Ja, die hebben lang gewerkt hoor. Die hebben in de evangelie de heiland gevolgd. En die hebben in heel de handelingen gevolgd, de Heere Jezus ook nog gevolgd en gediend en als arbeider opgetreden. Hun hele leven lang. Niet maar een uurtje. Vanaf het prilste begin, vanaf 's morgens vroeg, totdat het klokslag 5 uur in de avond werd. Onze tijd. Nou, toen zij die omstreeks het 11e uur, of straks om 5 uur 's middags ingehuurd waren, en om 6 uur toen het nacht werd en loon werd uitbetaald, ontvingen ze een schelling. Nou, toen de eerste, dat zijn de discipelen, kwamen, meenden zij dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, moorden zij tegen de Heer des Huizes. En ze zeiden, deze laatste hebben 1 uur gewerkt. En gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan. Ja, de hitte ook, want het was zwaar, het volgen van de heiland en de kritiek van de fariseeën. Maar de hitte werd nog groter in de handelingen, want ze zijn allen verschrikkelijk vervolgd. Een zware vervolging kwam over die gemeente van Jeruzalem en over de apostelen. En ik weet ook dat ze, dat van die 12, de ongewijde geschiedenis vermeldt dat 11 van de 12 allemaal een martelaarsdood zijn gestorven. Stuk voor stuk voor stuk. Dat alleen Johannes een natuurlijke dood is gestorven. De rest niet. Dus ze hebben de hitte hebben ze doorstaan die je de handelingen zag. Een zware vervolging. Goed. Maar hij antwoordde een van hen en zeide: vriend, ik doe u geen onrecht. Zij het gij het niet met mij eens geworden voor één schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Nou, we kunnen wel zeggen, die laatste arbeiders, die hoeven maar 1 uur in de wijngaard van God, het huis van Israël, te werken. Maar dat valt niet mee. Johannes zegt terecht: zie kinderkens, het is de laatste uren. En wat verbindt hij aan het laatste uur? Het optreden van de antichrist. En hij spreekt over antichristussen, over in het meervoud. Het valt niet mee, want dat laatste uur is in de Bijbel de uren der verzoeking. Dat is de uren ook van de grote verdrukking, die over heel de aarde komen zal. Toch ontvangen de laatste, en dat is ook rechtvaardig, evenwel als de eerste evenwel als de laatste. Want ontvangen ook weer de eerste. Nou, de Heer Jezus heeft het Petrus en de andere 11 geopenbaard. Ieder ontving een troon, of niet? Allemaal ontvingen ze een troon. Om heerschappij te kunnen voeren, om te kunnen richten op die troon, om te kunnen regeren op die troon. Onder de algehele leiding van de koning der koningen en de Heere der Heren, Jezus Christus. Goed, wat gebeurt er met de laatste? Nou, die laatste, die zitten ook op tronen. Lees maar Openbaringen 20, vers 4. Laten we dat maar eens opslaan. Openbaringen 20, vers 4. En er staat, en dan begint het vers met: en ik zag tronen. Kijk, daar heb je het al. En ik zag tronen. En zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden, en die het merkteken niet op hun voorhoofden en op hun hand ontvangen hadden. En zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, hoe lang? 1000 jaar. Dus ook die laatste arbeiders die optreden in die uren der verzoeking, ter 11e uren, in dat laatste uur, ook zij zitten op tronen. Ook zij heersen met Christus 1000 jaar lang. Ze krijgen dus naast de 12 tronen van de discipelen, van de apostelen, die zullen regeren over de 12 stammen van Israël, zijn er natuurlijk veel meer volkeren op aarde dan alleen maar het volkje van Israël. Ook daar moeten koningen zijn. Ook daar moet heerschappij uitgeoefend worden. Dat vind ik bijvoorbeeld door heel de Bijbel heen, want over die laatste vind ik bijvoorbeeld ook in Lucas 19. Lucas 19. Daar wordt continu in die gelijkenissen op ingegaan dat die arbeiders die optreden loon ontvangen en steeds is dat loon met Christus regeren. Met Christus gezag uitoefenen in die 1000 jaar. Dan lees ik in Lucas 19 vers 17. Wat zeg ik dan tot die slaven die optreden in die laatste uren? En hij zei tot hem: voortreffelijk goede slaaf, omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over 10 steden. De tweede kwam en zeide: uw pondheer heeft 5 ponden opgebracht. Hij zeide ook tot hem: en gij wees heer over 5 steden. Je ziet dat regeren als koningen met Christus is niet alleen regeren over een stam, zoals de discipelen als de apostelen ieder voor zich over de stam van Israël regeren, maar het wil ook zeggen, regeren over steden, de een over 10. Dan heb je een soort provincie, hè, waar of niet. Of over 5 steden, of burgemeester zijn van maar 1 stad. Het is op stedelijk niveau, het is op provinciaal niveau, het is op landelijk niveau, dat er steeds, net zoals wij ook, de besturen kennen in deze wereld, zal er vanuit Christus geregeerd worden, omdat hij de koning der koningen, de heren der heren, zal zijn. Die naam staat ook op zijn dij, hè, geschreven. En hij oefent ook die macht zo uit. En hier zie je dus dat de arbeiders die gewerkt hebben in de wijngaard des Heren, zowel de eerste, als die tweede groep in de handelingen, als zelfs die derde groep in de handelingen, als die vierde groep straks, dat ze allemaal als loon ontvangen, dat ze een plaats krijgen in het totale wereldbestuur, in het vrederijk van de wet zal namelijk uit Jeruzalem over de aarde uitgaan. En zo zal dus het huishouden van de wedergeboorte, om zo maar te spreken, worden geregeld. En dan zal men op aarde daarom de oorlog niet meer leren. En zal het wapentuig tot ploegscharen worden omgesmeden. Enzovoort, enzovoort. Dat komt omdat er op alle besturingsniveaus en regeringsniveaus, of het nou landelijk of provinciaal of stedelijk is, die arbeiders worden ingezet. En wat kan je nou niet beter hebben dan dat je daar mensen inzet die notabene het evangelie van het koninkrijk van Haven tot God kennen, omdat ze in hun leven hebben gepredikt. En die predikers uit de vroegere tijden, die krijgen als loon om samen met Christus die posities in te nemen. Dat zie je in al die gelijkenissen steeds maar terug. Goed. De Heer die heeft dit aan de discipelen duidelijk gemaakt op een tijd dat ze zelf ook nog moesten groeien. Maar laat wel zijn, als daar opeens, dat is bij ons ook hoor, want niets menselijks is ons vreemd. Als daar opeens belangrijke posities zijn te behalen, en dat zijn nogal plaatsen met eer, dan proberen we allemaal de beste positie en de beste plaats te verkrijgen, nietwaar? En daarom zegt de Heer, word nou niet hoogmoedig, want de laatste zullen de eerste zijn en de eerste de laatste. Vele eerste zullen de laatste zijn. En jullie staan pas als laatste ook in de rij, eigenlijk als er loon straks wordt uitbetaald. Nou, ik heb gelijk ruzie, want er zijn er gelijk mama's, moeders, die gaan er zich natuurlijk gelijk mee bemoeien. Dat is natuurlijk bij u thuis nooit het geval. Maar moeders hebben nogal de neiging zich dan met het rijlen en zeilen van zo'n lief te bemoeien. En die ruzie ook hier onder deze apostelen, nou, toen de Heer dit had verteld met de gelijkenis erachteraan, nou, het kwam ook gelijk, hè? Het kwam ook gelijk. Want de Heer was amper uitgesproken, of wie stond voor zijn neus? Mama Zebedeus. Ja, kent u mama Zebedeus? Nou, mama Zebedeus had 2 zoons. Namelijk Johannes en de andere heette Jacobus. Het waren geen 2 lievelingetjes, want ze heten allebei zonen des donders. Zonen, bogonerges, vertaling, zonen des donders. Ja, maar ondanks dat ze 2 donderstenen had, gaat ze toch met hen naar de Heer en vraagt of toch haar beide zonen straks dan niet in dat koninkrijk, 1 aan de linkerkant en 1 aan de rechterkant, zou mogen zitten op zo'n troontje. Dat leek haar toch wel wat voor haar beide zoons. Ja. Nou, dat zie je ook gelijk erachteraan, want als de Heer daarover heeft gesproken, en ook nog dat eigenlijk aan dat arbeiden in die wijngaard lijden is verbonden, want hij zegt in vers 17 en gelijk achter, toen Jezus zou opgaan naar Jeruzalem, nam hij de 12 terzijde en onderweg sprak hij tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geestelen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Voor al die arbeiders is dit eigenlijk de weg. Ook voor de laatste. Die worden geconfronteerd eigenlijk met een geweldige tegenstand. En zullen ook soms hun leven moeten liefhebben, niet tot de dood. Ja, en dan krijg je daarachter dan die moeder, vers 20. Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeeërs tot hem, met haar zonen. En zij boog zich voor hem neder, om iets van hem te vragen. Hij zeide tot haar, wat wilt gij? Zij zeide tot hem, zeg, dat deze mijn twee zonen mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. En Jezus antwoordde en zeide, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? Dat zit eraan vast hoor, aan het arbeiden in de wijngaard. Het drinken van de beker. En al die arbeiders drinken. Als je leest ook wat die laatste arbeiders moeten drinken, dat is vreselijk. Ze gaan dezelfde weg als de heiland. Ook Elia, ook een Henoch. Die liggen dood voor 3 dagen in Jeruzalem. Als gevolg van die vervolging die ook dan zal komen. Ondanks dat een groot gedeelte gelukkig Christus als Messias aanvaardt. Maar goed, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? Ze zeiden tot hem, wij kunnen het. Maar ze wisten niet wat ze zeiden. Er moest nog heel wat gebeuren in hun leven. En het is prachtig eigenlijk, dat als je kijkt naar een Johannes, een dondersteen, een zoon des donders, dat het een liefde apostel werd. In heel zijn leven. Dat een mens totaal kan veranderen onder de leiding van God. Dat je heel anders in elkaar zit qua geboorte en in je jeugd. Maar dat door de genadevolle opvoeding eigenlijk die je krijgt van Christus zelf. Dat je voortgeleid wordt aan zijn hand. Dat je innerlijk zo verandert dat de nieuwe mens in je tot uiting komt. En dat door die wedergeboorte zichtbaar wordt. Dat je een totaal ander mens wordt. En dat je als het ware Christus liefde gaat weerspiegelen. Nou, dat zie je in Johannes. Ook al zei hij hier, wij kunnen het. Hij heeft later wel verstaan dat er wel een weg is te gaan. En dat je genade van God nodig hebt om het te kunnen. Vers 23. Hij zeide tot hen, mijn beker zult gij wel drinken. Maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen voor wie het bereid is door mijn vader. En toen de 10 dit hoorden, namen zij het de beide broeders kwalijk. Doch Jezus riep hen tot zich en zeide, gij weet dat de regeerders der volkenheerschappij over hen voeren, en de rijksgenoten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie er onder u de eerste wil zijn, wie de eerste en de laatste, wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn, gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Je zou je leven niet moeten liefhebben. Je zou je leven in feite net als Christus dienen te geven. En dat zie je ook in Openbaring. Hoe die overwinnaars niet uiteindelijk, als daar die afval na die geweldige bekering op aarde van de Jood, en dan toch een gedeelte van Israël afvalt, een afval van het geloof, dat zij dan toch blijven staan, hun knie niet buigen voor het beeld van het beest, het merkteken niet aanvaarden, want de antichristus de Jood zal verplichten om te dragen, om. Zij zullen dat allemaal niet doen. En zij zullen daarvoor vaak als martelaar ook sterven. Maar overwinnen in het geloof. Het is heel interessant ook om dan ook Openbaring niet alleen. Maar ook de Jacobusbrief en de Petrusbrieven en de Johannesbrieven en Judas daarbij te lezen. Die 7 brieven. Want die zitten allemaal aan het tijdsbestek ook allemaal vast. Dat is allemaal steeds één en dezelfde toestand. Van de gelovigen hier dan op aarde. Ik wil nog iets over daaraan verbinden. Als de Heer zegt, voor onszelf. Wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. Groot worden. Ja, wij moeten leren om groot te zijn in het geloof. En wij willen ook groot zijn, vaak. Als je kijkt in je hart voor God en voor Christus. In de Bijbel is het vaak een paradox, een schijnbare tegenstelling. En het christenleven is vaak een paradox, een schijnbare tegenstelling. Want wil je groot zijn, of wil je de grootste zijn, wat leert de Heer Jezus dan? Dan moet je de kleinste willen wezen. En dan moet je ook de kleinste worden. De grootste, wie is het grootste? Straks in het koninkrijk der hemelen. Wie staat eigenlijk het dichtste bij de bruidegom? Wie is dat? Dat is Johannes de doper. De vriend van de bruidegom. Je kan erover lezen in Johannes 1 en Johannes 2. Waar je ontdekt dat Johannes de doper. Dat hij de grootste is. Dat hij ook de grootste profeet is. Die opgetreden is. En dat hij speciaal is de vriend van de bruidegom. Hij zegt ook. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Laten we dat altijd goed lezen. Want dat geldt voor ons net zo goed. Het is niet. Ik moet minder worden. Zodat Christus kan gaan wassen. Dan vat je het verkeerd op. Dan lees je het verkeerd. Nee, het is. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Ik wil eigenlijk zeggen, als hij wast, word ik zeg maar mijn woorden, word ik vanzelf minder. Ik moet minder worden, zodat hij kan gaan wassen. Nee, dat is niet waar. Dat is de verkeerde volgorde. Als hij wast, als ik hem toelaat in mijn leven, als ik hem in het middelpunt van mijn leven stel, en ik hem ga volgen, hem ga dienen, mijn hand op de schrift stelt, op zijn roeping ingaat, om ook als een arbeider, dan niet in die wijngaard van Israël gezonden te worden, maar ook als een arbeider, hier te arbeiden in het werk des Heren, want God heeft voor ons ook een werk, dan is het zo, dat als Christus zo wast, dan worden wij vanzelf minder. Ja, dan komen we ook tot het punt, zoals Johannes zegt, ik ben niet waardig, om zijn schoenriem los te maken. En dan zegt de Heer over je, zoals die over Johannes de Doper zegt, en dan ben je nu de grootste. Je bent de grootste in het koninkrijk der hemelen, omdat je de minste bent. En hetzelfde principe geldt ook voor ons. Wij worden wel niet in de toekomst in het vooruitzicht gesteld dat wij heerschappij zullen hebben over aardse steden, of over aardse provincies, of over aardse landen. Maar ik kan u wel zeggen op grond van de schrift dat ons soortgelijke posities worden beloofd, niet op aarde, maar in de hemelse gewesten. Ten opzichte van machten, krachten en heerschappijen, om in de komende aionen de veelkleurige wijsheid Gods te verkondigen. Er staat dus ook voor ons veel op het spel om aan onze roeping gehoor te geven, om onze roeping te bevestigen, om onze roeping vast te maken. En niet alleen ervan te horen, maar er bovenal heel persoonlijk op in te gaan. Er staat veel op het spel dat wij onze schat in de hemel, die onnaspeurlijke rijkdom van Christus, het gezegend zijn in hem met alle geestelijke zegening, dat wij die schat ons eigen maken. Want die schat die ligt daar. En we doen er verdriet aan als de Heere Jezus ook in ons leven zegt, kom hier, volg mij, bedenk de dingen die boven zijn. Wees daar bezig met de dingen des Vaders, wees met mij bezig. Als we zeggen, ja, maar dan moet ik mijn aardse carrière als ware op mijn tweede plan plaatsen. Dan moet ik mijn aardse schatten lager stellen. Ja, maar dat vraagt de Heer. Wij moeten onze roeping serieus nemen. Waarom? Omdat er eenvoudigweg heel veel op het spel staat. Voor ons persoonlijk, maar ook voor de Heer. Laten we hem toch geen verdriet doen. Het heeft hem alles gekost om ons dit te kunnen geven. Laten wij onze behoudenis, om er met Paulus te spreken, daarom bewerken met vrezen en beven. Ja. Niet om behouden te worden, je bent behouden, maar het verder uitwerken in je leven, die behoudenis. En laten we onze tijd dan niet verdoen aan allerlei ijdele zorgen. Maar we oppassen, broers en zusters, dat niemand onze kroon nemen. Of dat laat niemand u de prijs doen missen. De prijs der roeping Gods die boven is. Verzamel u geen schatten op de aarde. Verschamel uw schatten in de hemel. Velen zijn geroepen. En ook ik roep. Onder Gods genade hoor. Aan de mensen, aan u. Maar weinigen zijn uitverkoren. Omdat helaas maar weinigen gehoor willen geven aan de roepstem. Niet van meneer van Zuilen komt, want dat doet niet zover te zaken. Maar de roepstem van Jezus Christus. En ik hoop dat de roepstem van Jezus Christus door die Bijbelstudies heen mag klinken. Die het vatten, vat het. We zijn echter nog niet klaar met die wijngaard. Want er wordt nog veel meer over de wijngaard gezegd. Als je dan gaat lezen naar, en we gaan nu naar de tweede gelijkenis. En die gelijkenis die vinden we in hoofdstuk 21, daar vinden we er zelfs twee. En in die twee gelijkenissen, dan krijgen wij allebei de keren, komt daar de wijngaard voor. Maar goed, ik begin voor het verband in hoofdstuk 21 in vers 12. Het is goed te weten wat er allemaal in het hoofdstuk 21 gebeurt. Vers 12. En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit die verkochten en kochten in de tempel. En de tafels der wisselaars keerde hij om en de stoelen van hen die duiven verkochten. En hij zeide tot hen, er staat geschreven, mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol. Deze mensen zeiden, die in de tempel zaten, dat zij arbeiders waren. Arbeiders van de Heer. Ze kochten en verkochten. Zij zeiden dat zij arbeiders waren in de wijngaard, in de tempel. Maar ze waren rovers. Ze bestalen de gelovigen. Daar kwam het eigenlijk op neer. En de Heer, die drijft ze de tempel uit. Ik neem een sprongetje naar vers 23. Want Jezus die heeft dit op één dag gedaan. Dat hij de tempel uitdreef. Daarna zie je dat hij uit Jeruzalem weer weggaat. En de volgende dag terugkomt in de tempel. En als hij dan de volgende dag terugkomt in de tempel. In vers 23 staat er. En toen hij de tempel was binnengegaan. Dus de volgende dag. Naderden de overpriesters en de oudsten des volks hem. Terwijl hij leerde. En ze zeiden, krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Ja, want hij had niet alleen die tafels der wisselaars omgekeerd en de stoelen van degene die duiven verkochten en ze uit de tempel gedreven, maar hij had ook nog die vorige dag in die tempel vele wonderen gedaan en zieken genezen enzovoort enzovoort. Dat kunt u allemaal lezen daartussenin. Krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Dat vragen dus de fariseeën. Jezus antwoordde en zeide tot hen, ik zal u ook een vraag stellen. En indien gij mij daarop antwoord geeft, zal ik u ook zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Van waar was de doop van Johannes? Johannes de doper. Vraag je dus aan de fariseeën. Van waar was de doop van Johannes? Uit de hemel? Of uit de mensen? Nou gaan ze denken hoor, voor ze antwoord geven. En ze overlegden onder elkander en spraken, indien wij zeggen uit de hemel, zal hij tot ons zeggen, waarom hebt gij dan niet geloofd? Doch indien wij zeggen uit de mensen, zijn wij bevreesd voor de scharen, want zij houden alle Johannes voor een profeet. En zij antwoordden en zeiden tot Jezus, Wij weten het niet. Hij van zijn kant zei tot hen: dan zeg ik u ook niet krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Wat denkt u? En hij gaat dan aan de Farizeeën achter elkaar drie gelijkenissen roepen. De gelijkenis van de twee zonen, vers 28 tot en met 32. Dan zegt hij in vers 33, hoort een andere gelijkenis, de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. En in hoofdstuk 22 vers 1, wederom tot de Farizeeën. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal. En die Farizeeën, die hebben drommels goed door dat de Heer Jezus in die gelijkenissen steeds de Farizeeën en de schriftgeleerden en de overpriesters op de korrel neemt. Want je vindt in hoofdstuk 21 vers 45: en toen de overpriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En de Heer laat in deze gelijkenissen eigenlijk niets van ze heel. Hij ontmaskert ze geheel. Hij laat zien wie ze zijn. Hij laat zien wat ze in hun hart hebben. En wat ze ook uiteindelijk uitvoeren. Vers 46. En zowel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen daar die hem voor een profeet hielden. Er was 15 van hoofdstuk 22. 22 vers 15. Toen gingen de Farizeeën heen en beraadslaagden hoe zij hem in een strikvraag konden vangen. Mijn eerste gelijkenis in deze serie van drie, die vastzitten aan het uitsturen van die vier groepen arbeiders in de wijngaard. De eerste gelijkenis, de gelijkenis van de twee zonen. Hoofdstuk 21 vers 28. Wat doet u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zei: de kind, ga en werk vandaag in de, nee, alweer, in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide: ja, heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo. En deze antwoordde en zeide: ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? En die Farizeeën, die antwoordden, zij zeiden: de laatste. Jezus antwoordde tot hen: voorwaar ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want Johannes, dat is Johannes de doper, want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. We zien hier in deze gelijkenis dat dat thema van de wijngaard de Heer Jezus niet loslaat. Hij is nog steeds bezig met die wijngaard, het huis van Israël, dat hij goede vruchten moet voortbrengen. Druiven. Dat in die perskuip, die in die wijngaard staat opgesteld, dat er wijn uitkomt. Zodat het feest kan beginnen. Het feest des Heren. De dag des Heren. De bruiloft des Heren. Je ziet hier dat in deze gelijkenissen ook steeds de arbeid centraal staat. Want de arbeid stond centraal in die mensen die geroepen werden uit, die door de Jezus geroepen werden om als arbeider de wijngaard in te gaan. En hier zie je dat ook weer twee kinderen worden gevraagd van: werk vandaag in de wijngaard. Die wijngaard, die komt hier dus terug, maar die komt ook in de gelijkenis van die onrechtvaardige pachters terug. Want ik lees in vers 33... hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard planten en er een heg omheen zetten en er een wijnpers in groef en een toren bouwde. En hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Toen hij de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar de pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters schrepen zijn slaven, sloegen de ene, doden de andere en stenigde een derde. Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, en zij behandelden hen op dezelfde wijze. De laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot Afkander, dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden, om zijn erfenis aan ons te brengen. En ze grepen hem, en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwaden doen sterven, en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit in de schriften gelezen, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden, van de Heere is het geschied, en het is wonderlijk in onze ogen? Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en wie op hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en fariseeën zijn gelijkenis hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij de scharen, daar die hem voor een profeet hielden. Weer een wijngaard. Pachters in de wijngaard. Weer een wijnpers in de wijngaard. Waar vrucht uit moet komen uiteindelijk. Wijn. Centraal staat in deze gelijkenis steeds het werk des Heren in de wijngaard van Israël. In de eerste gelijkenis zien we dus dat de Heer ingaat op de roeping en de beloning van de arbeiders in de wijngaard. Het illustreert hij met een gelijkenis. Dat maar weinigen eigenlijk op die roeping om in die wijngaard te gaan helaas ingaan. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En ook nog vermeldt hij erbij dat vele laatste de eerste zullen zijn. Die laat zien verder dat als je huizen, akkers, vaders, moeders, broers, zusters prijsgeeft om te gaan werken in de wijngaard, dat je vele malen meer terug zal ontvangen. En het eeuwige leven zal beërven. Hij laat ook zien wat het loon zal zijn in het koninkrijk, namelijk een troon, om het Christus te kunnen regeren. En je ziet hier dan, in deze gelijkenissen, dat het niet zozeer gaat om het loon, maar dat het veel meer gaat om wat die arbeid in die wijngaard tot gevolg moet hebben. Namelijk vrucht. Ik neem wat sprongen maar. Maar misschien is het wel goed te zeggen dat als je nu naar de wijngaard kijkt, dat je met Jesaja 5 kan spreken, dat door de herders die daar waren, de leidslieden van het volk, de fariseeën, de overpriesters, zowel in de evangelietijd als in de handelingentijd, het volk Israël niet op de uitnodiging inging, dat het koninkrijk niet kwam, zodat Israël Lo-Ami werd en eigenlijk de wijngaard werd verwoest. En als je in onze dagen dan ziet dat die verwoeste wijngaard nu weer wordt bewoond door een gelovig overblijfsel, net zoals in de dagen van de Heere Jezus, want toen had je dezelfde situatie, het merendeel van de Joden die woonden door de Babylonische en Syrische ballingschappen buiten het land en een klein deel bevond zich maar in het land. Nou, zo'nzelfde situatie heb je in onze dagen ook. Nou, daar kan je dus aan zien dat dezelfde situatie is bereikt heden ten dagen. En dat dus eigenlijk de tijd, zou je zeggen, rijp is voor die vierde zending van arbeiders in die wijngaard. En dat je kan spreken erover dat het wel nog steeds op Gods tijdsklok, Gods tijd stilstaat, omdat Israël nog steeds Loami is, niet mijn volk, maar dat je toch wel kan ontdekken daardoor dat die klok zomaar weer kan gaan tikken. In de gelijkenis van de twee zonen, daar valt de nadruk niet zozeer op de verschillende tijdstippen van zending, niet zozeer op het krijgen van het gelijke loon, een troon, maar het scherpe contrast tussen het arbeiden en het niet arbeiden. Het ingaan op je roeping, of het de roeping wel horen, maar die roeping als ware naast je neerleggen, er geen gehoor aan geven. Deze gelijkenis van die twee zonen wordt dus gericht tegen de overpriesters en de fariseeën. Nadat zij de Heer hebben aangevallen met die vragen, krachtens welke bevoegdheid treedt u nu zo op? En wie hem ook die bevoegdheid had gegeven, het schoonvegen van die tempel, en ook al die genezingen en die wonderwerken die hij had gedaan, waarmee hij nog eens bevestigde en aantoonde dat hij de Christus, de Messias was. Het gevolg daarvan was zelfs geweest dat kleine kinderen in de tempel waren gaan roepen, waren gaan zingen: Hosanna, de zoon van David. Oud-testamentische profetieën gingen daarmee in vervulling. Hebt gij niet gehoord? Zegt hij, hè? Kijk dat maar. In vers 15 van hoofdstuk 21. Of vers 14, en in de tempel kwamen blinden en lammen tot hem, en hij genas hen. Toen de overpriester schriftgeleerden de wonderwerken zagen die hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen, zeggende: Hosanna, de zoon van David, namen zij dat kwalijk. En zij zeiden tot hem: hoort gij wat deze zeggen? Jezus zei tot hen: ja. Hebt gij nooit gelezen uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen, hebt gij lof bereid? En hij verliet hen en ging buiten de stad naar Betanië en overnachtte daar. Ja, de fariseeën namen het een hoogst kwalijk. En ze vroegen krachtens: welke bevoegdheid doet gij deze dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? En de Heer, het alles van de Heer, neemt hen terug naar de eerste arbeider die in de wijngaard ooit werd gestuurd, namelijk Johannes de Doper. Johannes de Doper was de wegbereider van de koning, de heraut van de koning. En zelf zegt hij in Johannes 1, zoekt u maar op, Johannes 1 vers 23, dan hoor je Johannes spreken. Hij zegt in vers 23: ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak recht de weg des Heren. En in vers 30 zegt hij: na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van hem, opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom kwam ik dopen met water. En in vers 33. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: op wie gij de geest ziet nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Johannes de Doper kende dus de Heere Jezus niet. Hij wist alleen dat de Vader hem gezegd had: ga dopen. En op het moment als je die duif ziet nederdalen en op hem rusten, dan weet je, die is het. En toen dat geschiedde, toen hij de geest op Christus zag nederdalen en op hem blijven, toen wist hij: ik zie het en ik getuig ervan. Dit is de Zoon van God.
Heel bijzonder.
En waarom kwam hij nou dopen met water? Zegt hij ook. Zelf wist ik niet van hem. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom kwam ik dopen met water. Waarom kwam jij dopen met water, Johannes? Opdat hij, Christus, aan Israël zou geopenbaard worden. Die openbaring vond plaats op het moment dat Christus werd gedoopt. En die duif, de Heilige Geest, op hem nederdaalde en op hem bleef. En Johannes zegt, ik heb dat gezien. En ik heb ervan getuigd. Deze is de Zoon van God. Dat was het getuigenis van Johannes de Doper. En die fariseeën, die waren daar ook. Nou, die waren zeer geïnteresseerd, zeg. Er waren duizenden mensen die naar de Jordaan daar gingen. Om te luisteren naar Johannes de Doper. En de hele afvaardiging van overpriesters, schriftgeleerden, fariseeën, die stonden daar bij de oevers. En die kwamen ook luisteren naar Johannes. En ze hoorden daar ook de roep. En wie hadden eigenlijk als arbeiders de wijngaard in moeten gaan? Nou, met juist schriftgeleerden. Juist overpriesters. Juist fariseeën. Maar ze luisterden. En ze hoorden de roeping wel. Maar ze lieten zich niet open. En zo ontstonden er, als ware twee groepen mensen. Als ware twee zonen. In Lucas 7, zoek het maar op. Daar vind je die twee groepen mensen duidelijk naast elkaar. Lucas 7. Nadat de Heere Jezus over Johannes de Doper heeft gesproken tot de scharen. En dat vind je in vers 28. Lucas 7, vers 28. En ik begin maar in vers 24 voor het verband. Toen de boden van Johannes vertrokken waren, begon hij tot de scharen te zeggen van Johannes. Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet door de wind bewogen? Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in weelderige klederen gekleed? Zie, die schitterend gekleed gaan en overdadig leven zijn in de paleizen. Maar wat zijt gij gaan zien? Een profeet? Ja, ik zeg u zelfs meer dan een profeet. Deze is het van wie geschreven staat, zie, ik zet mijn bode voor uw aanzicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal. Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand groter dan Johannes. Maar de kleinste, we hebben dat principe weer, maar de kleinste in het koninkrijk Gods is groter dan hij. En toen al het volk dit hoorde, ook de tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd, daar zij met de doop van Johannes gedoopt waren, maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen voor zichzelf de raad Gods, daar zij niet door hem gedoopt waren. Die twee groepen mensen, de tollenaars en de hoeren, de zondaars, en die zich hier, als zij die Jezus horen spreken, denken, hé, ik ben inderdaad toen aangesproken door Gods roepstem. En ik ben gaan kijken daar bij de Jordaan. En ik ben gedoopt. Ik heb me bekeerd in mijn leven. Die sloegen zich als het ware op de borst. Ze hebben zich voor God gerechtvaardigd. Daar ze met de doop van Johannes gedoopt waren. Maar die fariseeën konden dat niet zeggen. Veel mensen denken maar dat fariseeën daar bij de Jordaan kwamen. En dat zij zich ook lieten dopen. Nee. Er staat hier duidelijk van niet. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen zichzelf voor zichzelf de raad Gods. Daar zij niet door hem gedoopt waren. Ze lieten zich niet dopen. En de eerste in die gelijkenis hier. Van die twee zonen. Deze twee groepen. Tegenover elkaar. En de Heer toont aan met die gelijkenis. Wat de reden is waarom de fariseeën hem niet erkennen. En gaan vragen naar zijn bevoegdheid. Dat het voorkomt uit het feit dat zij zich niet wilden bekeren op de prediking van Johannes de Doper. Johannes de Doper zegt tot hen, ouderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan, brengt dan vrucht. Wordt van bekering. Het waren niet alleen maar hoorders van het woord, ze waren ook daders van het woord. En tegenwoordig zijn er ook zoveel hoorders, maar zo weinig daders van het woord van God. Ze zeggen wel ja, en in een samenkomst zeggen ze misschien wel ja in hun hart, maar ze doen het niet. Johannes zegt, breng dan vruchten voort die aan de bekering beantwoord. Bekering houdt niet alleen woorden in, maar het houdt daden in, geloofsdaden in. En dus tegenwoordig is er zoveel vroomheid. Vroomheid in menige kring, in menige kerk, in menige gemeente, in menig leven. En vroomheid is gevaarlijk. Vroomheid is aanstekelijk. Het is als het ware een ziekte die om zich heen kan slaan en zich kan verbreiden. Een geestelijke ziekte die anderen aansteekt. Misschien heb je wel eens opgemerkt dat als iemand vroom is, dat je dan met zo'n persoon helemaal geen geestelijk contact meer krijgt. Want hij vindt zichzelf als het ware al genoegzaam. Alles wat je met hem bespreekt, of alles wat je met hem, wat je tegen hem zegt, daar zegt hij als het ware ja op. Dat is heel vervelend. Als iemand overal ja op zegt. Terwijl je in het gesprek eigenlijk weet, hij bedoelt nee. Maar hij zegt ja. Nou, dan krijg je geen vat meer. Dan kom je ook niet meer tot een gesprek. Dan praat men met je mee. Terwijl men zelf eigenlijk een andere weg gaat. En dat komt omdat de vrucht van het geloof in de praktijk dan ontbreekt. En vroomheid, ja, dat is soms een cultuur in heel wat gemeentes, in heel wat levens, zo ook in de dagen van de Heer Jezus. En u moet goed zien, doordat die fariseeën en die wetgeleerden zich zo opstelden en zo volharden in hun vroomheid, dat het geslacht van Israël, wat hier leefde, wat eerst zich best wel bekeerde op de dood der bekering, wat eerst best wel luisterde naar de Heere Jezus en naar de 12 en naar de 70, uiteindelijk ontaarde in een boos en overspelig geslacht. Die ziekte, die greep als ware om zich heen, die algenoegzaamheid, die vroomheid, in feite die tegenstand, die ongrijpbare tegenstand tegen de prediking van de arbeiders in de wijngaard. En zo kan men opeens gezamenlijk tot een toestand komen van onbekeerbaarheid door maar een paar enkelingen in het midden. Zo kan het in de gemeente ook zijn dat door een enkeling toch de zegen wordt weggenomen. Omdat hij zich in feite niet voegt, zich niet openstelt voor de boodschap, voor het woord van God. Zo kan het zijn dat anderen daardoor ja toch weer teruggetrokken worden en daardoor ook geen vruchten gaan dragen en zich ook dan maar ja, diezelfde cultuur overnemen. En dan kan je als prediker, kan je prediken en praten als brugman zou ik al zeggen, maar je stuit op een ondoordringbare muur. Je komt niet meer tot het hart van de mens en men bekeert zich dan niet. Ja. De fariseeën vonden van zichzelf ongetwijfeld dat zij dienstknechten van God waren. Arbeiders in de wijngaard van Israël. Maar de Heer toont aan dat ze dat juist niet zijn. Dat ze juist het voortgaan van het werk des Heeren in de wijngaard bemoeilijken. En dat ze er uiteindelijk voor zorgen dat Israël ongelovig bleef. De Heer zoekt in ons leven ook, al evenals in het leven van Israël, geen vroomheid, maar vrucht. En de Heer ergert zich, dat kunt u van mij aannemen hoor, aan vroomheid. Hij is alleen maar blij met vrucht der bekering. Heel zinnebeeldig hier ook is die gebeurtenis die wij niet mogen overslaan als hij hier in hetzelfde hoofdstuk in de vroegte naar de tempel gaat. En dan zie je dat hij hongerig is. Hongerig is waarnaar? Laten we dat eens zien. Dat staat in vers 18, Matteüs 21 vers 18. Desmorgens vroeg bij zijn terugkeer naar de stad, werd hij hongerig. Hij wil eten. Eten van de vrucht. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij er een. Doch hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zeide tot hem, nooit groeien aan uw enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij ze en zeiden, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, indien gij geloof hebt, En hij twijfelt. Zult gij niet alleen doen wat met het wijgeloom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. De heer was hongerig. Hij zag een vijgenboom staan aan de kant van de weg. Hij ging erheen. Zocht de vrucht. Vond niets dan alleen maar bladeren. En hij ergerde zich daaraan. En hij zegt dan tegen die vijgenboom, nooit groeien aan uw enige vrucht meer in eeuwigheid. En daar stond verdorde de vijgenboom. Nou, die vijgenboom, dat weten we wel. Was Israël. En de heer was hongerig. En zo is de heer ook hongerig hoor. In ons leven. Hij zoekt bij ons geen vroomheid. Het begint dan met een vee. Maar zo, hij zoekt naar een andere vee. Hij zoekt naar vrucht. De vrucht des geloofs. De vrucht der bekering. Hij verlangt niet van ons dat we de Bijbel kennen van A tot Z. En dat we nog beter dan hij het plan van God kunnen uitleggen. Nee. Hij verlangt van ons dat we met ons hart op zijn prediking ingaan. Dat we zijn roepstem van boven horen. En dat we zijn zegeningen en zijn rijkdom niet links laten liggen, maar daarmee bezig zijn met de dingen des vaders in de binnenkamer. Dat we op onze knieën leggen, dat we bidden ook voor de ander. Vruchten der bekering. Hij vond niets aan die boom. En hij ergert zich aan die boom. Hij ergert zich aan Israël. En toch stond verdorde die boom. Pas op, broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd dat als in mensenlevens zij geen vruchten voortbrengen, dat die verdorring er ook plaatsvindt. Dan is er geen prijs. Dan behaal je op zo'n manier geen prijs aan roeping Gods. Dan, je hebt de kans gehad niet om in eigen kracht die prijs te behalen, maar om in Gods kracht die prijs te behalen. De macht der heerlijkheid zijner kracht, die wil hij ons geven. Een overweldigende kracht bij zijn opstandingskracht van het nieuwe leven. En dat wil hij ons schenken. Om maar die prijs te behalen, daar roeping Gods. Maar als we op die roeping Gods geen gehoor geven, de ongeloof. En alleen maar vroom willen wezen. En met de ander meepraten. Ja, broeders en zusters, dan is er geen prijs. Dan lopen we die prijs lopen we mis. Dan lopen we in ons leven in feite al die rust en die vrede. Die in hem te vinden is. En die zegen in hem. En die rijkdom van een volledig inzicht. In het geheimnis Gods in Christus. Dat lopen we mis. Dan wandelen we niet met de heiland. En ik zou zeggen niet nu. En ook niet zomaar 1, 2, 3 straks. Maar dat zit er aan vast. Ja. Wie heeft, zegt de Heer. Van die twee. Nou de wil van zijn vader gedaan. Vers 31. Want de een die zei. Ja Heer. Dit had de farizeeën aan de schriftgeleerde, maar hij ging niet. En de ander, die had geen zin in, zei, ik wil niet, maar ik kreeg later berouw en hij ging toch. Wie van die twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden de laatste. Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want ze hadden eigenlijk gezegd, nou, ik heb het nodig op mijn kerkstok, dat weet ik wel. Dat hoeft niemand me te vertellen. Ik ben tollenaar. Of ik zit in de prostitutie. Oh, ik weet het wel. Waar het aan schort. Dat hoef je aan zulke mensen nooit duidelijk te maken. In hun hart weten ze dat. Maar om die stap tot de Heere Jezus te doen. Oeh, die is zo zwaar. Want een last is zwaar. Ik wil niet. Maar ze kregen toch berouw. Op de prediking. En ze gingen toch. En ze gaan die fariseeën en die schriftgeleerden voor in het Koninkrijk Gods. Want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen. En gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt. En de vruchten der bekering zaagt. Hebt gij later geen berouw gekregen. En ook in hem geloofd. Dat was de kern waarom het mis was in het leven van de fariseeën. Ze hadden geen berouw gekregen. Ze vonden zichzelf al genoegzaam. Ze vonden zichzelf zo goed, zo braaf, zo best. En ze lieten zich niet dopen, de doop der bekering. Ze werkten geen vruchten van bekering. Er was geen geloof aan hen te vinden dan alleen maar heel veel bladeren.
Ja.
Dat is een les, broeders en zusters. Voor ons. Laten we dat ook zo meenemen naar huis. Toch stopt het hier niet mee. Tot hoe laat heb ik eigenlijk?
Kwart voor drie.
Is daar weer opgeteld dat we later begonnen zijn?
Ja. Dan is het half drie.
Oké. Dan hebben we dus nog een heel klein stukje. Dan neem ik mijn volgende mapje. En dan gaan we het beginnetje maken, want dat krijgen we nooit klaar hoor. Maar dat is dan de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Die ook weer gaat over die wijngaard. Nou, die gelijkenis, die is niet zo moeilijk. En ik vertel hem even met eigen woorden, want we hebben hem net helemaal doorgelezen. Het gaat dus om dat er een wijngaard is, er staat een heg omheen, er is een toren in, er is ook een wijnpers ingegraven. En die wijngaard is verpacht aan pachters. Wie zijn de pachters? Nou, dat is duidelijk, want in vers 45 hebben de overpriesters en de fariseeën goed door dat de Heer Jezus hen bedoelde. Ja, die pachters, dat zijn in feite diegenen die boven het volk staan en het volk dienen te leiden, de leidslieden van het volk. De pachters. Maar wat deden de pachters? Nou, er werden hier, worden dan zelfs verschillende malen, worden er slaven gestuurd, want ja, de wijngaard moet vrucht voortbrengen, vruchten des geloofs. Moet ook wijn voortbrengen uit die wijnpersbak die daarin gegraven is. Zodat het feest kan beginnen, de bruiloft, waar later over gesproken wordt in de gelijkenis hierna. Maar ja, die pachters die mishandelen de slaven, ze stenigen hen, ze doden hen. En in feite kijkt de heiland terug op die verschillende malen, dat hij ook in heel Israëls historie heel wat keren profeten onder hen heeft gestuurd. Keer op keer op keer. Met het verzoek om vergaderd te worden. Zoals een hen haar kuikens vergaderd. Hoe vaak zegt de heiland zelf niet in Matthäus, dan kunnen we er wel bij lezen, Matthäus 23, vers 37... Waar de heiland zegt, ook tegen de fariseeën, want het is een strafrede tegen de fariseeën schriftgeleerden. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doden stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. En gij hebt niet gewild. Nee. Steeds maar weer ongeloof. Ongeloof. Door de leidslieden van dit volk. Die ze vergrepen aan de profeten. Die ze vergrepen ook aan Johannes de Doper, die ze vergrepen, in feite keer op keer, ook in de handelingen, aan al die dienstknechten die uit werden gezonden. En dan staat er, dat ondanks toch die langmoedigheid van God er zo groot is, dat hij keer op keer slaven zendt, staat dat hij ten laatste, vers 37 is dat, ten laatste zond hij zijn zoon tot hen. En staat erbij, mijn zoon zullen ze toch ontzien. Maar we weten wie die zoon is. Die zoon die is, dat is de persoon van Jezus Christus. En we weten precies wat hier staat, wat zij met de zoon deden. Dat is ook niet moeilijk om te lezen. Vers 38. Maar toen de pachters, in feite de fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters, de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam. Komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Zo is de Heer Jezus gegrepen en buiten de legerplaats gekruisigd. Ze doden hem. Ja. Nou staat er hier, wanneer nu de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven, en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Een kwade dood. Toen de Heere Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, toen bad hij. En toen zei hij: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De Vader heeft dat gebed verhoord. En je leest ook daarom in Handelingen 2 dat Petrus, als hij wederom tot het huis van Israël, die doop der bekering ook, en het hele evangelie van het koninkrijk weer predikt, dat hij zegt: dat hebt gij uit onkunde gedaan. In ontwetendheid hebt gij de leidsman ten leven gedood. Dat wordt hem dus vergeven. Echter, wat is de situatie van Israël in die handelingen? Wat doen ze uiteindelijk? Zodat ze ook in die handelingen weer de slaven, hè, weer doden, weer stenigen, weer geeselen en ga maar door. Nou, uiteindelijk zegt Paulus, kruisigen zij de heiland opnieuw. Zoek het maar eens op in Hebreeën, Hebreeën 6. Hebreeën 6, vers 6. Hebreeën 6, vers 6. Je ziet dat vele Joden in het begin zo zeiden dan ja, net als die ene zoon ja zei, maar uiteindelijk niet ging. Zo zie je in de handelingen dat ze aan de ene kant wel zeiden ja, maar uiteindelijk niet gingen, vers 6. En daarna afgevallen zijn, hebben de even van de krachten van de toekomende eeuw, de toekomende aion, daar hebben ze van het vrederijk, van het koninkrijk, die krachten, die wonderen, die er waren, ook in de handelingen, daar hebben ze van geproefd, daar hebben ze van gesmaakt. En daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft, let op, de Zoon van God opnieuw kruisigen, dat kunnen alleen maar Joden doen, opnieuw kruisigen, en tot een bespotting maken. Die Hebreeën hier, die Joden hier, want het is aan de Hebreeën geschreven, die hebben in feite door een openbaring van ongeloof in de handelingen opnieuw de Zoon van God gekruisigd, ondanks dat ze wel zagen al die krachten, wonderen die er allemaal door de apostelen en de diakenen werden gedaan, door heel de handelingen door. Maar ze kruisigden de Zoon van God opnieuw en maakten het tot een bespotting. Ze ook in Hebreeën 10, ook heel krachtig, want dan komen we tot dat ze zelf opmerken, nou, wat zal die vader nou doen met die pachters? Nou, zeiden ze zelf, een kwade dood zal hij die kwaad doen sterven, en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters. Een kwade dood, en dat staat in Hebreeën 10 vers 26, en dat is voor Hebreeën hoor, dat is niet voor nu, ze schreven aan de Hebreeën in de handelingentijd, want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkennis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur dat de weerspannigen zal verteren. Ja, de eerste keer toen zij de Heere Jezus kruisigden, deden ze het in onwetendheid, uit onkunde. En het is hen vergeven. Maar nu in de handelingentijd hebben ze opzettelijk gezondigd. Na tot erkennis der waarheid gekomen te zijn, dan is er geen offer voor de zonde meer over. Vers 28. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op een getuigenis van 2 of 3 personen. Hoeveel zware straf meent gij zal hij verdienen, let op, die de Zoon van God met voeten heeft getreden. En dat deden de Hebreeën in de handelingen. Daar hebben ze willens en wetens de Zoon van God met voeten getreden. Het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, het bloed van het nieuwe verbond, dat gesloten was in zijn bloed, onrein geacht. En de geest der genade gesmaad heeft, want wij weten wie het gezegd heeft, mij komt de wraak toe. Ze willen een kwade dood sterven. Ze merken het zelf op, mij komt de wraak toe, ik wil het vergelden, wederom. De Heere zal zijn volk, dat is het volk Israël, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Oordeel. En het oordeel kwam over deze bedrieglijke arbeiders, deze fariseeën, deze schriftgeleerden, over dit volk, over deze vijgenboom waar de Heer vrucht aan zocht en het was niet te vinden. Daarom volgt er nog een gelijkenis die uitloopt dat die moordenaars die zich vergrepen steeds maar aan die slaven en aan die dienstknechten en die arbeiders in de wijngaard, dat daar staat in hoofdstuk 22, vers 6, en de koning werd toornig, dan heb je Hebreeën 10, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Daar loopt het dan op uit, op oordeel. Interessant is, en ik heb dan nog 1 minuut. En die geef ik mee voor de volgende keer. Want er staat daar zo mooi dat die fariseeën en die schriftgeleerden die merken op dat niet alleen dan die heer des huizes, die pachters een kwade dood, zal hij die kwaden doen sterven, maar ook dat hij die wijngaard gaat verhuren aan andere pachters. En de Heer zegt in vers 43, daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Vraag je, mag u gaan studeren, wie is dat volk? En om maar in de gelijke tred te blijven van het koninklijke bruiloftsmaal, want we weten allemaal dat koninklijke bruiloftsmaal, daar zullen we de volgende keer bij stilstaan hoor, dat ga ik met u behandelen, maar daar vind je ook weer dat er slaven worden gestuurd om de genodigden uit te nodigen om te komen tot de bruiloft. Ze komen tot 2 keer toe worden ze genodigd en ze komen niet, en de koning wordt toornig, hebben we gelezen, en de stad Jeruzalem, he, die ging ook in vlammen op. En hij stak hun stad in brand. En verdelde die moordenaars. Een kwade dood stierven ze. Maar we staan dan in vers 8. Dat loopt parallel met het volk van vers 43. Dat staat in vers 8 van hoofdstuk 22. Toen zeide hij tot zijn slaven: de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodig allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol. Wie zijn die allen? Wie is dat volk? En aangezien u ook de geest hebt, en ook de Bijbel, zien we elkaar de volgende keer. En gaan we daar eens dieper op door. Om 1 tip van de sluier op te lichten. Bij wie komt u dan terecht? Dan komt u terecht bij 1 van de 12 apostelen. Waar we het vandaag een klein beetje ook alweer over hadden. Die spreekt over wedergeboorte. Die spreekt over eeuwig leven. Die spreekt over koninkrijk. Die heet Johannes. Gaat u daar maar eens over denken. Maar het is niet eenvoudig. Want we blikken hier vanuit het heden ook in de toekomst. Goed. Over een gedeelte dat wij vandaag niet hebben behandeld, maar grenst wel aan Matthäus 20 en 21, waar we vandaag bij hebben stilgestaan. En ook nog hoofdstuk 19, waar we een gedeelte terug zijn gegaan om de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard te behandelen. En de vraag is, hoe moet ik Matthäus 19 vers 1 tot 15 nu invullen? Hierover is niets gezegd, maar ik vind toch dit een moeilijk gedeelte. Nou, laten we het eens lezen. Matthäus 19 vers 1. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok. En hij kwam over de Jordaan in het gebied van Judea. En vele scharen volgden hem, en hij genas hen al daar. En er kwamen fariseeën tot hem om hem te verzoeken. En ze zeiden, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden, om allerlei redenen? Hij antwoordde en zeide, Hebt gij niet gelezen dat de schepper hen van den beginnen als man en vrouw heeft gemaakt? En hij zeide, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Zij zeiden tot hem, waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmee de weg te zenden? Hij zeide tot hen, Mozes heeft u met het oog op de hardheid uw harten toegestaan tot uw vrouwen weg te zenden. Maar van den beginne is het zo niet geweest. Doch ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk. De discipelen zeiden tot hem, indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. Doch hij zeide tot hen, niet allen vatten dit woord, alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn immers gesnedenen die zo uit de moederschoot geboren zijn, en er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben ter wille van het koninkrijk der hemelen. Wie het vatten kan, vatten het. Toen werden de kinderen tot hem gebracht, opdat hij hun de handen zou opleggen en bidden. Doch de discipelen bestraften hen, maar Jezus zeide, laat de kinderen geworden en verhinder ze niet tot mij te komen, want voor zodanig is het koninkrijk der hemelen. En hij legde hun de handen op en vertrok vandaar. Ja, dat zijn die versen 1 tot en met 15. Nou, om maar bij het laatste te beginnen, dat zegenen van de kinderen, dat komt meerdere keren voor. De Heer Jezus maakt daarmee duidelijk, als hij de kinderen in het middelpunt stelt, dat voordat je het koninkrijk der hemelen kan binnengaan, je moet worden als een kind. En pas als dat geschiet, ja, dan is daar de mogelijkheid, dat is de voorwaarde om het koninkrijk binnen te gaan. Dat zie je ook in hoofdstuk 18, zoek het maar op, Matthäus 18. Dan gaat het weer over dat, over die grootste in de koninkrijk der hemelen, Matthäus 18 vers 1. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen, wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? En wat doet hij dan? Neemt hij een kind. En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en zeide, voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Daar heb je het. Als het koninkrijk wil binnengaan, zegt de Heer, dan moet je worden als de kinderen. Dan moet je bekeren. En vruchten der bekering, zoals we vandaag gehoord hebben, voortbrengen. Nou, dat zal dus ook Elia doen, gaan we naar Malachi 4, laten we dat er toch nog bij lezen. Malachi 4, daar staat in vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom en het land treffen met de ban. Ja, voordat die dag des Heren komt en Christus wederkomt op aarde, dan zal door het optreden van de profeet Elia in zijn bediening het hart van die vaders teruggevoerd worden tot de kinderen. Ze zullen kinderen worden. Ze zullen worden als de kinderen. En volgens Matthäus 18 betekent dat bekering. Dan kan je het koninkrijk der hemelen pas binnengaan. Voor zodanigen laten kinderen geworden en verhinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Je moet worden als een kind. En als je als een kind wordt, dat is juist het gekke. Als je klein wordt, hebben we vandaag ook weer gelezen, dan ben je in Gods ogen weer groot. Dan ben je de kleinste, de grootste. Als je de grootste wil zijn, moet je de kleinste worden. En ben je plotsklaps de grootste. Vreemd, hè? En toch is het zo. Ja, dan het andere gedeelte, dat gaat meer over het huwelijk. Het is heel duidelijk dat de fariseeën dan met een vraagje weer komen bij de Heer Jezus. Ze komen etelijke keren bij hen. En steeds niet om wat te vragen, om daarvan te leren. Kijk, u stelt ook vragen, maar dat is vragen om ervan te leren. Niet vragen om te verzoeken. Dat zijn vervelende vragen. Als mensen met vragen komen, waar ze het antwoord eigenlijk in hun hart wel op weten, maar ze proberen juist door die vragen te stellen iemand te pakken te nemen. En dat heb je bij die fariseeën, dat is een heel vervelend gesprek. En die gesprekken met die fariseeën zijn ook steeds van die aard. Hè. Staat ook bij, vers 3, en er kwamen fariseeën tot hem om hem te verzoeken. Niet om van hem te leren, nee, om hem te verzoeken. En ze hebben weer een strikvraagje bedacht. Een strikvraagje luidt, is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? Ja. Nou, dan kom je heden ten dagen natuurlijk gelijk met onze hedendaagse maatschappij, hè, toch een beetje in de knoop, nietwaar? Want de Heer Jezus die is klip en klaar in zijn antwoord, alleen voelen we daar ons al gauw wat onprettig mee. Hè? Ik denk 100 jaar geleden niet, maar heden ten dagen wel. En het komt door de hele normvervaging in onze maatschappij. Dat mensen tegenwoordig het maar heel gewoon vinden om eerst te gaan samenwonen. He, dat moet allemaal kunnen. En als je in die periode elkaar niet bevalt, nou ja, dan ga je toch ieder je weegs, dan ga je toch weer met een ander. He? En stap je op een ander over. He, dat moet toch kunnen? Of je bent getrouwd en je denkt, goh, ik zie het niet meer zitten. Nou, dan hang je vrolijk je gitaar aan de wilgen. En je gaat vrolijk weer met iemand anders er vandoor. En natuurlijk, niks menselijks is ons vreemd, want de fariseeën daar is wel van bekend, in de dagen van de Heer Jezus, dat die fariseeën nogal oversprongen van vrouw op vrouw. Dat was heel gewoon. En om maar niks te zeggen van de gelovigen in het Oude Testament, dat laat God ook maar allemaal in het midden. Hoewel in de wet van Mozes is het heel duidelijk gesteld hoor. Maar ja, je ziet toch wel met die oud-testamentische gelovigen dat ze vaak meer hebben dan één vrouw. En één vrouw hebben ze niet genoeg en hebben ze nog meer vrouwen. En hebben ze ook nog een aantal bijvrouwen. He, noem maar op. En toch zegt de Heer hier klip en klaar, van de beginnen is het zo niet geweest. God heeft dat niet zo ingesteld. Adam kreeg er geen 3. En nog een stelletje bijvrouwen. Sorry. He. En zij beriepen zich, die fariseeën, ook een beetje eigenlijk op dat hele leven in die culturen van die oud-testamentische gelovigen, die dingen deden, natuurlijk in de wereld van hun dag toen der tijd, ja, door iedereen werd het gedaan, ze stak de maatschappij in elkaar, en zij deden daar ook aan mee. Maar de Heer is er wel duidelijk in zijn antwoord, hebt u niet gelezen dat de Schepper hem van de begin als man en vrouw gemaakt heeft? En hij zei dat daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Basta, echt scheiding? Nee. Eén vlees zijn ze. Ze zijn één, en als het goed is ook in een huwelijk, dan zal de man en de vrouw ook één worden. Eén in denken, één in wezen, één in optreden, één geluid, één adem voortbrengen. En zijn de harten van die mensen ook met elkaar versmolten. Ook al is het zo dat ze ieder hun eigen verantwoordelijkheid hebben, ook als gelovigen natuurlijk. Ik kan niet zeggen, dat probeerde Adam en Eva ook wel een beetje bij de verzoeking in het paradijs. Hè, dan gaan ze elkaar, Adam zei, ja die vrouw heeft me verleid. Ja, maar dat kan ik nooit zeggen in mijn leven. Ik kan nooit zeggen, daar zit geestje. En ik zeg, ja Heer, het is wel een keer fout gegaan in mijn leven, maar het komt door mijn vrouw. En dat komt nog dat u me die vrouw gegeven hebt. Ja, dan ben ik verkeerd bezig. Daar prikte je gelijk doorheen. En zo is het hier ook. Hij prikt hier door die fariseeën hun houding heen. Want hij is nogal scherp. En want dan zeggen ze, ja, waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar daarmee weg te sturen? Nou zegt hij, Mozes heeft met het oog op de hardheid uw harten toegestaan, uw vrouwen weg te zenden. Maar nogmaals, van de beginnen, zo is het niet geweest. Toch, ik zeg u, wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoerij, want dan pleeg je echt breuk. Als iemand overspel pleegt, hoerij pleegt, ja mensen, dan houdt het huwelijk op. Dan is van dat ene vlees is dan geen sprake meer. En ze zullen één vlees zijn. Dan pleeg je echt breuk. Ja? En wegzet om een andere reden hoerij en een ander trouwt, pleegt echt breuk. De discipelen zeiden tot hem, nou ja, als het dan zo staat, indien voor een man de zaak met zijn vrouw zo staat, is het niet raadzaam te trouwen. Ik zeg het zelf ook een beetje kriebelachtig. En veel mensen tegenwoordig misschien ook. Ja. Maar toch, de Bijbel is daar klip en klaar in. God heeft in zijn schepping dat heel duidelijk neergelegd. En de mens overtreedt tegenwoordig wel dit soort zeden, laat ik het maar zo noemen. Man is eigenlijk een stuk zeden, een stuk zedenleer die je uit de Bijbel ziet. Hoe God in zijn schepping gewoon de mens gemaakt heeft. En ik weet dat door de hele normvervaging in onze dagen dat dat men dan zegt dat ik niet tolerant ben. Maar ik ben wel tolerant in die zin dat iedereen voor zichzelf verantwoordelijk is. Maar als men mij vraagt hoe het is, ja, of u zou vragen hoe het is, nou dan sla je Matteüs 19 op en dan staat het klip en klaar. En dan vinden wij dat allemaal wel moeilijk. Maar zo is het toch. Daarom, ik weet wel dat als mensen mij zouden vragen om iemand te huwen, dan weet ik wel, zo'n heel huwelijkssluiting, dat is natuurlijk leuk om te doen voor een bruid en een bruidegom. En ik heb volgend jaar twee huwelijken al op het programma staan. De een is van David en Kim hier aanwezig. In de zomer gaan ze trouwen, in juli. Geen rood hoofd krijgen allebei. En verder is mijn dochter. En die gaat ook trouwen. Met Otto. Die mag ik ook huwen. In september. Nou, dat vind ik mooi te doen. Maar als mensen me zouden vragen. Om gescheiden mensen te weer gaan trouwen. Dan heb ik daar nooit vrijmoedigheid toe. Dan zeg ik, jongens. We zijn zelf verantwoordelijk voor deze dingen. Maar tot zover wil ik dan niet gaan. U gaat dan zelf maar naar een gemeentehuis. U neemt daar zelf maar verantwoordelijkheid voor. Maar ik ga daar nog niet eens een keer voor staan. Omdat zo te doen. Is iemand weduwe. Dat is een heel ander geval. Of weduwnaar. Ja, dan is dat vorige huwelijk opgehouden. En dan is men volgens de Bijbel ook vrij om te trouwen en te hertrouwen. Nou, we kunnen hier een hele discussie over krijgen. Dat weet ik wel. Tot in lengte vandaag. Want dit soort discussies krijg je dan tot 8 uur in de avond. En ik weet, we hebben hier de ruimte tot morgen middag, geloof ik. Hè?
Ja, je mag overnachten.
Maar ik mag overnachten. Maar laten we het toch maar niet doen. Laten we het hierbij maar laten rusten. Die verbonden is met het onderwerp, namelijk met de 12 tronen van Israël, waar die 12 discipelen, apostelen, als loon, die krijgen erop zullen zitten. En de vraag is, zal ook Judas op een van de tronen zitten en daarmee, en het verlengen, oh wacht even, zal ook Judas op een van die tronen zitten en in het verlengen daarvan wordt bedoeld, zal zijn naam, zal de naam van Judas dan staan op een van de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem? Je zult ook vinden in Openbaring 21, degene die het ingediend heeft, heeft een tekstplaats erbij geschreven. Dat in Openbaring 21, vers 15, daar staat dat op die fundamenten van het nieuwe Jeruzalem die 12 namen van die 12 apostelen staan. Ja. Wat moest Judas, Johannes, Jacobus en Petrus doen? Ze waren geroepen, ze volgden de heiland. Maar wat moet je in je leven doen? Je moet in je leven je roeping bevestigen. Vastmaken. Als je je roeping, heb ik, dacht ik, geprobeerd duidelijk te maken. Als je je roeping niet bevestigt, niet vastmaakt, dat is niet genoeg. En dat vastmaken, dat bevestigen, dat is niet alleen vandaag. Dat is toch mijn laatste sneak toe. Dat is de hele rit. Gehoor geven aan de roeping van boven. Dat is wandelen op de loopbaan. En die loopbaan voor mij, die eindigt pas als ik het wit van de prijs der roeping God zie. Als ik het doek onderdoor ga. Als ik de eindstreep behaal. Ik kan onderweg die kroon verliezen. Ik kan die prijs doen missen onderweg. En misschien kan ik het eerste traject goed aflopen. En dan toch worden verleid. En dan toch struikelen. En dan toch een andere weg inslaan. Mijn eigen weg. Dat kan gebeuren. En er zijn helaas voorbeelden van. Judas, Demas, er zijn er wel meer in de Bijbel, die goed begonnen, maar het niet afmaakten. Judas is goed begonnen, en toch heeft het niet afgemaakt. En wat is er een regel in de Bijbel, dat als er een troon is, en de troon blijft leeg, omdat de persoon in kwestie blijkt, dat hij zijn roeping niet vastmaakt, en niet bevestigt, dan neemt een ander zijn plaats in. Dat is ook gebeurd, want als je gaat naar Handelingen 1... dan zie je dat in Handelingen 1, laten we het opzoeken, Matthias die plek inneemt. En ik weet wel dat over deze hele geschiedenis in Handelingen 1 bijna de hele christenwereld valt, want je kan geen commentaar over Handelingen opslaan, of daar wordt wel naar voren gebracht, dat eigenlijk deze apostelen voor hun beurt hebben gesproken, dat ze hier fout bezig waren, dat ze hadden moeten wachten op de Heilige Geest die uitgestort werd op de Pinksterdag. Dat toch duidelijk is in Handelingen dat later de apostel Paulus aangewezen werd van Gods wegen. En dat hij de twaalfde is en dat hij de plaats innam van Judas. En dat ze helemaal verkeerd bezig waren op eigen houtje hier aan Matthias te gaan kiezen. Ja. Handelingen 1, vers 15. Die Wolde hebben daar bij stilgestaan in het afgelopen jaar. En in die dagen stond Petrus op onder de broeders. En er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. En hij sprak: mannenbroeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan. Dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas. Die de gids is geweest van hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd tot ons getal gerekend. En had aandeel in deze bediening gekregen. Het wordt erkend, hè, door Petrus. Dat Judas aandeel had in de bediening van de apostelen. Goed. Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid, en voor overgestort is hij midden opengereten, en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. Het is een beetje bloederig, maar zo was het. En het is bekend geworden aan allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in hun eigen taal Akeldama, dat wil zeggen bloedakker, of bloedgrond heet. Want er staat geschreven in het boek der psalmen: zijn plaats worden woest. En er zijn niemand die erop woont. En let nu op, dat is de goddelijke regel. Een ander nemen het opzicht dat hij had. Oh. Petrus, vol van de geest. En ik heb in Zeewolde nog gezegd, nadat ze notabene met elkaar 40 dagen lang bijbelstudie hadden gehad. Van de Heer Jezus, over al wat het Koninkrijk Gods betraf. Wisten ze heel goed waar ze mee bezig waren. En ze wisten, voordat zij, als de uitstorting van geest op de Pinksterdag kwam, en zij voor het huis van Israël zich moesten gaan verantwoorden, moesten getuigen, want gij zult mijn getuige zijn. Aan wie? Nou, aan die 12 stammen. En ze wisten er één. Ze waren maar met z'n 11, er waren maar 11 getuigen. En er moesten er 12 zijn. Er stonden ook 12 tronen klaar. Voor die 12 stammen van Israël. En daarom zegt hij: een ander neem het opzicht dat hij had. Er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten, in al die tijd dat de Heer Jezus bij ons in en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. Dat is dus de hele evangelietijd. Waar er dus meerdere mensen, denk maar aan de 70, die de heiland volgden, die ook gehoor gegeven hadden aan de roepstem, volgens mij, tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. En ze stelden er dan twee komen naar voren, Jozef genaamd Barsabas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En ze baden en zeiden: wijs gij, Heere, die aller harten kent, de een die ene aan, die gij van deze twee hebt uitgekozen om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas vervallen is, om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij lieten hen loten en het lot viel op Matthias. En hij werd gekozen, verklaard bij de 11 apostelen.